Goedenavond, gemeente en andere belangstellenden. We heten u hartelijk welkom in deze eredienst waarin proponent Visser uit Seriëns Land zal voorgaan. Uw kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Op Deovolente zondagmorgen 23 mei, eerste Pinksterdag, hoopt dominee Sea van der Sluis uit Veenendaal voor te gaan. In de avonddienst dominee C. Boelen uit Pogelsbroek. Op tweede Pinksterdag hoopt dominee M. Geldrian uit Ede voor te gaan. Met grote dankbaarheid willen we nogmaals de namen noemen van hen die een openbare geloofsbelijdenis willen afleggen. Maria Belo uit Montfoort. Pieter Belo uit Waarder. Jacqueline Boer uit Driebrugge. Bas van Inge uit Waarder. Jacob Jan van Rijs. En Anna van Rijs van Helden uit Bergambacht. Hubert Samson uit Montfoort. Morgenavond is er aannemingsavond in de oude school. De aanvang is 19:30 s'avonds. Uw voorbeden wordt gevraagd voor de kerkraadsvergadering aanstaande woensdagavond. Verschillende gemeenteleden hebben het idee opgevat om in de week voor Pinksteren een zangmomenten te organiseren in de kerk, die ook worden uitgezonden via internet. Zie de kerkbode hiervoor voor meer informatie. De inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste rondgang is hard voor Rome in Slowakije. De tweede en de derde voor de kerk. De voorbeden wordt nog gevraagd voor examenkandidaten die de komende periode examen hopen te doen. En ook de situatie in het Midden-Oosten in verband met de toenemende spanning. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met Psalm 26 en daarvan het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. Psalm 26, vers 8. ook in deze avond belijden wij ons geloof met de woorden van de Heidelberger Catechismus, vraag 22 en 23. Wij antwoorden met Psalm 95, vers 4, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. En ieder spreekt dan met mij in zijn of haar hart. Wat is een christen nodig te geloven? Het antwoord is, al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in hun hoofdsom leren. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voor wij gaan luisteren naar Gods woord en de verkondiging, willen we allereerst Hem bidden om de bediening met zijn Heilige Geest. Heere, voor de tweede maal op deze dag maken we ons gereed om naar uw stem te horen. Voor de tweede maal op deze dag, hoe waren we dat gewoon gewend om te doen. Nog niet heel lang geleden. Inderdaad, tweemaal per zondag naar uw huis gaan om daar te mogen eten van uw woord, om voedsel te ontvangen voor onze ziel. En nu ineens is het anders. En ook dat lijkt weer te wennen. Maar heren, hoe goed en hoe heerlijk is het om weer in uw huis te zijn. En wat geeft ons dat ook vreugde in het hart? Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Om hier uw woord te horen, om hier over uw werk te horen, om hier iets van uzelf te zien. En heren, voor velen van ons is dat niet de tweede maal op deze dag. Moeten we wachten tot we aan de beurt zijn. En heren, dan willen we u bidden om volharding om moed, om vol te houden. En dat bidden we voor een ieder van ons die meeluistert en met ons verbonden is. Heere, wilt u ons moed geven om ons vast te houden aan uw dienst en aan uw instelling en aan elkaar als gemeente. Want het kan zo gemakkelijk gebeuren in allerlei omstandigheden, bij jong en bij oud. Dat we het niet zo nauw nemen met uw dienst. En we belijden het, Heere, als het toch voor de eerste keer is vandaag dat we luisteren. Zie ons niet aan in onze verdiensten. En zie ons niet aan in het aantal kerkdiensten dat we geluisterd hebben. Maar zie ons enkel en alleen aan in uw verdiensten. Want Heere, daarom zijn we bijeengekomen. Om uw naam en om uw werk. Was u het niet, Heere Jezus, die volmaakt op deze aarde al de geboden van uw Vader gehouden hebt? Was u het niet, Heere Jezus, die een volmaakt leven zonder zonde geleden hebt? En wat u ook uitdeelt aan een ieder die zijn geloof en vertrouwen op u stelt? Heer, en zo willen wij u bidden om uw genade. Geef, Heere, dat we mogen delen in die rijke erfenis bij u. Dat uw werk, als het onze wordt toegerekend, dat we rijk mogen zijn en vol van uw dienst, omdat uw Zoon dat was. Dat we een volkomen liefde tot u mogen hebben, omdat u, Heer Jezus, volkomen liefde had. En dat we volkomen al die geboden van u gedaan hebben, omdat u ze gehouden hebt. Heere, zie ons dan niet aan in onze zonden, maar zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En geef, Heere, dat wij met alles wat in ons is, ons geloof en vertrouwen op hem mogen stellen. Omdat hij voor ons de enige weg tot behoud is, de enige weg tot het ware geluk, de enige weg tot eeuwig leven. Heer, mag u daartoe vanavond de verkondiging uitgaan, mag daartoe vanavond uw woord opengaan en klinken. En Heere, laat dan met uw Heilige Geest die woorden levend worden. Dat het niet gaat over zaken, maar dat we het werkelijk mogen ervaren in ons hart en leven wat het zeggen wil. Dat u regeert en dat u door te spreken dode zondaren tot leven wekt. Dat u groot en klein, jong en oud, de liefde van de Heere Jezus in het hart uitstort. Dat we eerst vijanden waren van u en niets van uw dienst hoefden te weten. Dat u slechts door te spreken, door de verkondiging van het evangelie, harten wendt tot uw dienst. Heren, we mogen hoge verwachtingen hebben, omdat het gaat om uw kerk en omdat het gaat om uw zaak. En als we zien op onszelf en op wat wij ervan hebben afgebracht in de afgelopen weken, in de afgelopen 24 uur, dan is er niets om daarop te bouwen of te prijzen. Heer, we belijden het u dat we tot u komen als zondaren. Maar Heer, we hoeven ons niet te schamen voor wat we hebben gedaan. Maar we mogen vrijmoedig naderen tot de troon van uw genade. Om geholpen te worden te bekwamer tijd op uw tijd. Heer, en uw tijd is de beste tijd, maar laat het vanavond het uur van uw goddelijke waarheid zijn. Dat we u zien voor het eerst of opnieuw. Heer, wilt u zo in rijke mate de bediening van uw Heilige Geest geven. Juist ook in bijzonder vanavond. Als wij elkaar als voorganger en gemeente niet kennen en niet weten wat er in de harten leeft. Heer, we bidden daarom in het bijzonder, leid dan ons door uw Geest. Want die zal ons leiden in alle waarheid en die zal ons verklaren wat uw woord is. Mogen we dan zo luisteren naar uw stem? En wilt u het zelf toepassen in de harten? Dat we het zullen begrijpen waar het om gaat. er geen half woord gesproken wordt, maar dat de volle breedte en het gewicht, ja de hoogte en de diepte, de lengte en de breedte van het werk van Christus centraal mag staan. Want het gaat om uw dienst, en het gaat om uw kerk, en het gaat om de eer van uw naam. Heere, zie ons aan, niet om iets in ons, maar zie ons aan in uw Zoon, door wie wij genadig toegang hebben tot u. En leer ons onze gaven en alles wat we hebben te besteden in uw dienst en te leven tot eer van uw naam. Wees zo ons nabij, hier en die met ons verbonden zijn, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan luisteren naar Gods woord in het evangelie van Johannes. En we gaan in de verkondiging stilstaan bij hoofdstuk 14, vers 2 en dan de laatste woorden. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, maar voordat we daar zijn, er gaat nogal wat aan vooraf. En daarom wil ik graag met u beginnen met lezen in hoofdstuk 13, vers 31. Johannes 13, vers 31 en dan lezen we tot 14, vers 6. Hoor daar het woord van de Heere. Als hij dan uitgegaan was, het gaat over Judas, zei Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken en zichzelf, in zichzelf en hij zal hem terstond verheerlijken. Kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken. En gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Alzo zeg ik ulieden nu ook. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Simon Petrus zeide tot hem, Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Petrus zeide tot hem, Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem, zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar zeg ik u, de haan zal niet kraaien totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij die gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. En zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij. En de weg weet gij. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe kunnen wij dan de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Tot zover het woord van de Heere. Als ons uitgangspunt voor de verkondiging is hoofdstuk 14 vers 2. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. En ik wil graag in de verkondiging stilstaan bij het thema toevlucht nemen. Toevlucht nemen. En dan drie aandachtspunten. Allereerst zien we dat in dit stukje sprake is van twijfel. Vervolgens doet Jezus een toezegging. En tenslotte laat hij ook zien wat de toegang tot zijn rijk is. Dus twijfel, toezegging en toegang. Voor we dat verder gaan overdenken, gaan we ter inleiding op de verkondiging zingen uit Psalm 23. Daar lezen we ook over het huis van de Heere, zodat ik in het heilig huis des Heren een lange reeks van dagen blijf verkeren. Dat zijn de laatste woorden van 23 vers 3. Maar de angst en de vrees en de twijfel die we tegenkomen bij de discipelen, daar kent deze psalm ook een antwoord op. In vers 2. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. Gij troost mijn ziel en richt in mededogen de tafel aan voor mijn hateren ogen. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Het zalig goed, mij door uw gunst gegeven, verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven, zodat ik in het heilig huis des Heren een lange reeks van dagen blijf verkeren. 23, 2 en 3 ter inleiding op de verkondiging. in antwoord en zonder verdere aankondiging op de verkondiging. Zingen we Psalm 119, vers 33. De laatste twee regels. Wijs gij mijzelf de weg der waarheid aan. Zien we als het ware al een schaduw van de weg, de waarheid en het leven. Nadien, ik heb geloofd aan uw geboden. 119:33 in antwoord op de verkondiging zonder verdere aankondiging. Toevlucht nemen, twijfel, toezegging en toegang. Allereerst die twijfel. Jongens en meisjes, wat hebben we net gelezen uit de Bijbel? Ja, zeg je, ik heb goed opgelet. Het is niet zo moeilijk. Johannes 14, toch? Johannes 14 en ook nog een klein stukje van Johannes 13. Ja, dat heb je goed. En wat is daar bijzonder aan? Nou, als je het hele boek Johannes zou lezen, we zou beginnen bij hoofdstuk 1, dan ga je merken dat vanaf hoofdstuk 13 alles anders wordt. Tot en met hoofdstuk 13, dus eigenlijk hoofdstukken 1 tot en met 12, gaan over dat de Heere Jezus op de aarde kwam. Hij is gekomen tot het zijne. Hij maakte zich bekend aan de mensen. Het eerste teken dat hij deed, in Cana, in Galilea, waar hij water in wijn veranderde. En al snel ging het rond dat er een nieuwe profeet was en de mensen kwamen uit het hele land naar Jezus toe. Want ze wilden hem ook wel eens zien. Ze wouden ook wel eens zo'n wonder meemaken. En wat ga je dan zien in de loop van de tijd dat Jezus rondgaat, is dat er eigenlijk twee groepen ontstaan. En die ene groep, dat zijn zijn discipelen, die zijn vanaf het begin bij hem en die blijven bij hem. En daaromheen zien we een andere groep van mensen. Mensen die hem wel volgen om de tekenen, maar die hun hart niet aan de Heer Jezus gegeven hebben. Mensen die hem volgen voor de buitenkant. En met deze mensen is wat aan de hand met die groep. Want je ziet namelijk een toenemende haat. Ze willen Jezus van het toneel af hebben, want hij zit de godsdienst in de weg. Hij bemoeit zich met de tempel. Je kunt dat lezen helemaal aan het begin al, hoe hij de tempel reinigt en later nog een keer. En je ziet dat de haat toeneemt. En die haat die wordt zelfs zo erg dat Jezus op het eind hen veroordeelt. Hoofdstuk 12, vers 48. Die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeelt. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Met andere woorden, er ligt een oordeel op jullie, omdat jullie mij niet geloofd hebben om wie ik ben. En dan zie je een scheiding ontstaan, want vanaf hoofdstuk 13, dan spreekt Jezus niet meer tot die hele massa daarbuiten, maar dan richt hij zich tot degene die hem wel willen volgen, tot zijn eigen discipelen. En hoe wonderlijk begint dan hoofdstuk 13? Hoofdstuk 13 vers 1. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Gemeente, als nu de Heere Jezus vanaf hoofdstuk 13 weet, vanaf nu ben ik met mijn discipelen, maar vanaf nu zal ik ook gaan lijden, dan gebeurt er iets in hem. Dan komt daar liefde in zijn hart openbaar. Hij heeft hen lief gehad tot het einde. En dat is niet dat hij alleen het volgehouden heeft om ze lief te hebben tot aan de kruisiging en daarna. Maar daar zit ook nog een andere betekenis in. Hij heeft hen lief gehad met een doel. Namelijk het doel om degene die bij hem horen, ook bij hem te hebben. Hij ging lijden voor de zijnen. Maar hij wilde ze ook bij zich hebben. Omdat hij ze lief had. Hij Hij had ze lief met een doel. En je zou het ook nog zo kunnen vertalen. Hij had ze lief in volmaaktheid. De liefde van de Heere Jezus voor zijn kinderen is een volmaakte liefde. Hij heeft hen lief tot het einde. Tot een volle maat. Dus wat hadden we nou net gelezen? Oh ja, Johannes 14, hè? Dus dan gaat het daarover dat de Heere Jezus met zijn discipelen is en dat hij hen zijn liefde bekend maakt. En waar doet hij dat dan? Nou, dat doet hij in de opperzaal. We weten niet precies welke zaal dat is. Dat heeft de Heere Jezus ook niet verder genoemd. Er zou ergens een ezeltje staan en dan moesten de discipelen daar naartoe en dan die man daar die van bij dat ezeltje hoorde, die wist welke zaal. Ga maar het paasga klaarzetten. Zet de banken maar klaar. Zet maar een kan met water. Leg er maar een doek bij. En zorg dat alles gereed is dat we straks daar het paasga kunnen vieren. In de opperzaal dus. De opperzaal. De plaats waar hij het avondmaal heeft ingesteld. En waarom is er dan twijfel? Nou, dat begint eigenlijk al bij de voordeur, zou je kunnen zeggen. Ze komen binnen. Die makkers, die 12 mannen samen met Jezus. En ja, dan staat daar wel dat water klaar, maar goed, wie moet nou de voeten gaan wassen? Er is geen slaaf geregeld die dat moet doen. En ja, wat doe je dan? Dan kijk je maar even naar elkaar. Ga jij dat doen of ga ik dat doen? Een beetje twijfel. Totdat Jezus daar zo neerknielt. Zijn opperkleed aflegt. Wat zegt dat, hè? Dat hij zijn opperkleed aflegt. Hij gaat die weg van vernedering hierin. Hij doet het vrijwillig. Kijk, hij knielt neer bij dat watervat. Hij zegt, kom maar, Johannes. Ik was je voeten. Kom maar, Petrus. Nu ben jij aan de beurt. Nee, zegt Petrus, je moet mij niet wassen. Nou, als u me dan wast, was me dan maar helemaal. Je bent al gewassen, Petrus. Jij bent rein. En de Heer Jezus bedoelde hier op zijn hart dat hij gereinigd was door het verlossende bloed van de Heer Jezus Christus. Het is genoeg dat ik jou de voeten was. Meer niet. En zo gaat hij, onze meester, het rondje rond. En wat een stilte moet er gekomen zijn in de zaal. En wat een spanning. Had hij dat nou moeten doen? Waarom hebben wij dat nou niet voor hem gedaan? En zo gaat het verder. Na de voetwassing. Hoofdstuk 13 vers 21. Jezus dan, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest. En betuigde en zei, voorwaar, ik zeg u, dat één van u lieden mij zal verraden. De discipelen dan zagen op elkaar, twijfelende van wie hij dat zei. Heren, meent u dat nu echt? Is er een verrader in de zaal? Gaat één van ons u straks verraden? Heren, wij hebben toch allemaal alles wat we hebben in ons leven aan de kant gelegd om u te volgen? En meent u nu echt dat er één verrader hier tussen ons zit? Johannes stelt de vraag aan Jezus, wie met mij de hand in de schotel indoopt en die dat brood daar straks eet, die is het die mij verraden zal. En na de beten, na dat stukje brood, toen voerde Satan in Judas. Jezus zei tot hem, wat gij doet, doe het haastiglijk. En dit snapte niemand van degenen die aanzaten, waarom hij dat zij. Want sommigen meenden, omdat Judas dan de beurs had, de portemonnee, dat Jezus hem zei, koop wat we nodig hebben voor het feest, of dat hij geld aan de armen moest geven. En Judas dan nam dat stuk brood. En hij ging uit. En zo staat er in vers 30, en het was nacht. Wat een gitzwarte nacht is dit. De nacht der nachten. En dan is er eentje weggegaan. Gaat hij nu straks Jezus verraden of wat moet hij eigenlijk gaan doen? Ik snap het niet. En dan die woorden van Jezus zelf. Alsof er nog niet genoeg spanning en alsof er nog niet genoeg twijfel is. Ik ga heen. Nog een kleine tijd ben ik bij u. Vers 33. Gij zult mij zoeken en gelijk ik de Joden gezegd heb waar ik heen ga, kunt gij niet komen. En hoewel Jezus hier niet letterlijk zei ik ga straks sterven, toch begrepen de discipelen dat wel. Want later zien we dat Petrus zegt ik zal mijn leven voor u zetten, met andere woorden heren, al moet ik met u sterven. Ik zal bij u blijven. Wij hebben ons hart, we hebben ons leven, we hebben alles aan u gegeven. En de twee zonen van Zebedeus denken terug dat ze daar samen met hun vader daar zaten bij het meer van Galilea. En dat ze die netten aan het repareren waren. Maar dat ze Jezus gevolgd zijn omdat hij hen riep. Ze hebben werkelijk alles verlaten. En nu gaat Jezus hen verlaten. Nog meer verwarring. Maar Petrus die laat het daar niet bij zitten. Ik zei het al, hè, heren, zegt hij, kan ik u nu niet volgen? Vers 37. Ik zal mijn leven voor u zetten. Ik ga voor u vechten, heren. Want ik heb alles verlaten en ik wil bij u blijven ook. Ik heb mijn leven voor u over. Zult gij uw leven voor mij zetten, Petrus? Voorwaar, voorwaar. Weer diezelfde woorden. Amen, amen, zeg ik u. De haan zal niet kraaien. Het was al nacht, hè? Dus hoe lang zou het nog geduurd hebben totdat de zon weer op zou gaan? Hoe lang zou het nog duren voordat de haan zou gaan kraaien? Nou, geef het 10 uur hooguit. Petrus, ik geef je nog 10 uur de tijd. Maar dan zul je mij 3 maal verloochend hebben. Twee van de 12. Die het niet volhouden. En gemeente, dan zinkt een moedje toch in de schoen als je nou daartussen zou zitten. 2 van de 12 discipelen die Jezus gaan verlaten. En Jezus zelf gaat er ook vandoor. Alle zekerheid is dan toch ineens weg. Als nou die twee mannen, Judas en Petrus. Petrus de rots. Als die nu Jezus gaan verlaten en verloochenen en verraden. Wat komt er dan van mij terecht? Als zij het nou niet volhouden in de komende 12 uur. Ik er dan? En daarbij komt, gemeente, dat Jezus zelf ook ontroerd is in de geest. En zo lezen we in hoofdstuk 14, uw hart worden niet ontroerd. Met andere woorden, ze waren het wel. Ze waren van een stuk gebracht. Ze waren vertwijfeld. Waar gaat dit heen met onze meester? Waar gaat dit heen met ons leven? Ben ik een echte discipel van Jezus? Als hij nu mij eens op de zeef zou leggen, wat zou er dan van mij overblijven? En we hoeven vanavond niet in de opperzaal te zitten om die vraag te stellen, toch? Hoe is het met ons geloof? Hoe is het met ons vertrouwen? Kijk, als je wind mee hebt, of bergafwaarts gaat, dan kun je hard fietsen, hè? Dat gaat wel. En als je geen tegenslagen hebt in het leven, dan is geloven toch ook prima, dan gaat dat wel, toch? Totdat je tegenwind krijgt en het in één keer anders gaat. Ziekte. Misschien rouw. Vroeger dacht ik altijd van, nou als het nou moeilijk wordt, hè. Ik denk dat je dan heel goed kunt geloven. Dat je dan heel veel juist de Heer Jezus nodig hebt. Dat je vertrouwen op hem kunt stellen. Dat je echt kan bidden, want dan heb je ook echt iets om voor te bidden. Hè? Ja. Het meeste dat ik heb gezien is toch eigenlijk wel een beetje het tegenovergestelde. Als je ziek bent, ben je misschien heel moe. Veel pijn. Je maakt je zorgen. De hele dag door. Als het niet lekker loopt op je werk, dan beïnvloedt dat je. Dat beïnvloedt je. Dat gaat in je zitten. Het knaagt van binnen. En een paar maanden terug, zo'n kop in de krant. Een nieuwe variant van het coronavirus. En ik denk, ai. Ik dacht dat we maar één type hadden, maar nu blijkt er dus ook een variant te zijn. Wat zegt dat voor de toekomst? Krijgen we het dan ooit onder de knie? Zo kan in één keer op allerlei manieren kan de twijfel toeslaan. En wat gebeurt er dan? In plaats van ons te richten op de Heer Jezus en op alles wat Hij heeft gedaan en ons houvast te nemen aan Hem, gaan we zo gemakkelijk in de zorgen zitten. En dat kan dus op allerlei manieren. Dat kan misschien in het geestelijke zijn, dat kan in het aardse zijn. Soms lees je een boekje, dat zet je denken op zijn kop. Of iemand houdt een preek en zomaar één opmerking. In één keer lijkt heel de grond onder je voeten weggeslagen te zijn. Je voelt je lam geslagen. Je begrijpt iets van wat twijfel is. En je dacht zo'n volmaakte, gelovige jongen, of meisje, man of vrouw te zijn. Maar dat valt toch ook eens één keer tegen. Nou heb ik examens volgende week. Maar eerlijk gezegd, ik heb er nog niet voor gebeden. Oei. In al die vertwijfeling, gemeente, gaat de Heer Jezus nu zijn kinderen moed inspreken. En daarom komen we bij vers 14. Uw hart worden niet ontroerd. Ja, kijk, dat kun je soms tegen elkaar makkelijk zeggen. Ja, je hoeft niet vertwijfeld te zijn. Jo, kom op. Moed houden, hè, zeggen we dan. Nou, dat kunnen ze wel eens tegen je zeggen. Maar als jij het zelf niet ziet, dan kan die ander mooi praten, maar jij ziet het niet. En natuurlijk is het goed om elkaar soms een hart onder de riem te steken. Zeker als jij het wel goed ziet komen. En als de ander het niet ziet, dan leg je een arm om diegene heen en zeg je, joh, komt goed. Echt waar. Heb er vertrouwen in. Ik zal je bijstaan. We zullen samen de Heere bidden. We mogen de hoop op hebben dat het goed komt. Nou zeg jij, ik zie het niet. Nou zegt de ander, ik zie het wel. Als je nou iemand hebt die het wel ziet zitten, dan heb je iemand om tegenaan te leunen. Maar Jezus zag Jezus het zitten. Uw hart worden niet ontroerd. Wat hebben we nou juist gelezen in hoofdstuk 13 vers 21? Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd. Staat hetzelfde woord in de grondtaal, werd ontroerd in de geest. En dan zegt hij hier tegen die ontroerde discipelen, uw hart worden niet ontroerd. Gemeente, dit is geen tegenvaller. Dit is nou precies wat betekent dat de Heer Jezus een medelijdende hoge priester is. Hoe staat dat ook alweer in Hebreeën 4? Die als wij in alle dingen is verzocht geweest. Hij weet wat het is om mens te zijn. Hij weet wat het is om ontroerd te zijn, om vertwijfeld te zijn, om geen zekerheid te hebben, om geen houvast te hebben in je geloof. Jezus werd ontroerd. En wat doet hij dan? Dan zegt hij tegen zijn discipelen, tegen zijn kinderen, uw hart worden niet ontroerd. Want omdat hij, als die hoge priester in alle dingen is verzocht geweest, gelijk als wij, maar zonder zonde, kan hij ons te hulp komen in onze zwakheden. Hij weet wat het is. En daarom mogen ook onze tegenslagen en onze twijfel nooit een hindernis zijn om tot de Heere Jezus te gaan. Want hij weet wat het is. We hoeven niet te zeggen, maar Heere, mijn ziekte, of die rouw die maar niet overgaat en juist erger lijkt te worden. Die zorgen die ik me maak over de wereld. Of mijn geestelijke vragen. Dat hoeft nooit een hindernis te zijn om naar Hem toe te gaan, want Hij weet wat het is. Laten wij dan, gaat de Hebreeën schrijver verder, laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, dat wij genade mogen vinden en geholpen worden te bekwame tijd. Ziet u, uw hart wordt niet ontroerd. Ga er niet bij neerzitten. Ik weet wat het is. Het staat niet tussen u en mij in. Uw hart worden niet ontroerd. Het is zijn specialisme om ons te hulp te komen. Hij is ook daadwerkelijk bij machten om ons te troosten. Zoals wij het ook wel eens kunnen hebben als iemand echt in de put zit. Dat je zelf eigenlijk ook denkt, ja, ik begrijp ook, ik zie zelf ook geen uitzicht meer in die situatie. En hij wel. Hij ziet het wel. Hij is ook daadwerkelijk bij machten te doen wat hij zegt. Als hij zegt, wees niet beroerd, dan kan hij die zekerheid geven. En die geeft hij op zijn tijd. Waarom niet? Waarom hoef je niet ontroerd te zijn? Waarom hoef je niet vertwijfeld te zijn door allerlei situaties die je kunt hebben? Waarom niet? Hij gaat redenen geven. En dit hele hoofdstuk dat pelt eigenlijk, dat buitelt over elkaar heen als het gaat over de redenen om niet ontroerd te zijn. De Heer geeft ons heel veel beloften in dit hoofdstuk. En juist op een dag als vandaag, na de hemelvaart, is het goed om zo'n hoofdstuk eens door te lezen. De beloften die hij daarin doet. En dat begint helemaal al in vers 1. Waarom hoef je niet ontroerd te zijn? De reden is dit. Gij lieden gelooft in God. En dan komt er iets achteraan op, dat hoort daarbij. Geloof ook in mij. Geloof in God. Geloof in, ja, in God. Wie is God? Ja, hij woont in de hemel. Hij is de almachtige God. Hij is degene die nooit verandert. Hij is degene die eeuwig leeft. Hij is overal. Hij is degene die alles weet. Hij is de waarheid, zullen we straks ook nog zien. En gemeente, zoals nou dat vertrouwen op God er altijd is geweest bij deze discipelen. Dat was ook al toen ze daar met papa de netten zaten te maken, daar bij dat meer. Ook toen geloofden zij in God. Nou zegt de Heer Jezus, zo vertrouw dus ook op mij. Als je nou vroeger je geloof stelde op God die je niet kon zien, maar waar je wel geloofde dat Hij er was. Zo ook straks, als ik er niet meer ben en je mij niet meer kunt zien, mag je nog steeds datzelfde geloofsvertrouwen hebben op mij. Je hoeft nooit zonder de Heer Jezus te zijn. Ook al is Hij nu niet meer op deze aarde. Nee, we mogen terugkijken, gemeente. En Hij heeft ons door zijn Heilige Geest Hem bekendgemaakt. En door zijn Geest is Hij bij ons. Door het woord. Geloof in God, geloof ook in mij. Wat is het antwoord op de twijfel? Geloof in God. Hou vast, wat zegt dat nog meer? Naast dat Hij zoveel meer is dan dat wij mensen zijn, zo oneindig veel meer, het zegt nog iets anders. Het zegt namelijk ook dat we niet geloven hoeven in onszelf. Of in onze ervaring, of in ons gevoel. Maar het geloof richt zich buiten onszelf. Het geloof richt zich op de Heer Jezus en zegt, aan u heb ik hou vast, want uw woord, dat is de waarheid. Het antwoord op de twijfel is geloof in God. Het richt zich op iets buiten mijzelf. Ik hoef dus ook voor een antwoord op mijn twijfel niet te gaan zoeken in mijn eigen gebedsleven. Ik hoef ook dus niet terug te gaan naar een tekst die mij misschien een keer heel mooi aansprak. En als ik hem nou lees, dan lijkt dat woord wel dood. Nee, ik mag naar de Heer zelf toe gaan. Want ik mag van Hem mijn hoop en verwachting hebben. En bid maar dat Hij zijn geest geeft. En u weer opnieuw wil brengen bij dat geloofsvertrouwen. Het kinderlijke vertrouwen, die eerste liefde die je had voor Hem, om daar weer vanuit te leven. Het geloof richt zich niet in onszelf, maar buiten onszelf. Ja, dat is misschien wel in tegenstelling tot wat we vaak horen, hè? Niet hier of vanaf de kansel, hoop ik, maar wel in de media. Of op school misschien. Ja, jij moet goed je best doen. Natuurlijk goed je best doen, hè. Goed luisteren, goed werken, want dat is belangrijk. Maar dit, dat je in jezelf iets moet hebben waar je op je vertrouwt. Maar in het geloofsleven, als je nou afhankelijk bent van je eigen gevoel, dan moet je eerst dat gevoel hebben en dan pas kan je op God vertrouwen. Maar dat faalt altijd, dat gaat altijd mis. Want dan heb je dat gevoel niet, dan ben je niet in die stemming. Maar wat is nou het heerlijke, dat we ons geloof mogen vinden in een ander, in Hem. En dat we naar Hem toe mogen vluchten, naar Hem alleen. Het ligt buiten mijzelf. Alle andere godsdiensten die er zijn, laten dat geloof in jezelf zoeken. Dan moet je eerst aan je eigen voorwaarden allemaal voldoen. Dan moet je een lijstje afvinken. En als je genoeg hebt gedaan, dan ben je waardig, een waardige gelovige. Maar bij het evangelie werkt dat nou precies andersom. Dat hele lijstje met alles wat je moet doen om te geloven, dat is al gedaan. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. En Hij rekent zijn verdiensten jou toe uit genade. Geloof als antwoord op de twijfel. Jullie die gelooft in God, geloof ook in mij. Jullie die gelooft in God, gelooft u in God. Zij u alles geworden. Zeg je ja. Ja, natuurlijk, daar heb ik mijn houvast. Laat die krant maar vol staan met nieuwsberichten. Ik schrik ervan, ik lig er wakker van. Maar ik weet, er is er één die deze aarde regeert. En 's nachts wil die weten hoeveel pijn ik kan voelen en ervaren. Omdat ik mijn geliefde mis. Maar er is er één die alle dingen in zijn hand houdt. En Hij is de Almachtige. Hij is het die me troost. Als ik het niet zie zitten op school. Als het niet gaat lukken. Als ik me heel die examens die eraan komen niet zie zitten. Hij is het die me vasthoudt. En die mijn levenskoers bepaalt. Het ligt niet in mij. Het ligt in Hem. Tweede gedachte. De Heer Jezus gaat ons verder nog wat toezeggen. Hij gaat ons nog meer bemoedigingen geven. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dit is toch wel hier genoeg. Dat Hij dat geloof in God als eerste geeft. Maar Hij gaat nog verder. In het huis, vers 2, mijns vaders zijn vele woningen. En anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Wat belooft de Heer Jezus hier in deze twee versen? Wat staat hier nu? Nou, Hij belooft twee dingen. Allereerst dat Hij weggaat en dat Hij weer terug zal komen. En dat terwijl Hij weg is, dat is het tweede, Hij aan het werk is. Want zo zegt Hij, ik ga heen naar het huis van mijn vader om daar voor u een plaats te bereiden. Het huis mijns vaders, dat is hier al vrij snel duidelijk dat de Heer Jezus hier de hemel mee bedoelt. De hemel. Ik ga naar de hemel om daar een plaats te bereiden. Maar wat is dat dan, plaats bereiden? Wat doet de Heer Jezus dan? Zo gezegd, wat is Hij dan nu aan het doen in de hemel? Nou, ik hoorde van een predikant, die had daar een prachtig voorbeeld bij en ik wil u graag meegeven. Ik weet niet of u zich dat nog kan herinneren, maar ik kan me nog heel goed herinneren. Dat ik voor de eerste keer naar de basisschool mocht. Dat ik samen met mijn moeder in de klas mocht kijken waar bij de juf en bij de andere kinderen. En ik weet nog heel goed dat ik het spannend vond. Dat ik achter mijn moeder, achter haar rok me verschuilde. En heel voorzichtig even om een hoekje gluurde. En ja, daar zat iedereen. Nou, zo'n eerste keer, hè. Hoe doet de juf dat van tevoren? Nou, dan krijgt ze van tevoren een lijst van de directeur van de basisschool. En daar staan allemaal namen op. Van alle kinderen die straks na de zomervakantie in de klas zullen komen. En dan gaat ze aan het werk. Pakt ze één grote stoel, die zet ze neer. En daarna pakt ze allemaal kleine stoeltjes. Die gaan allemaal in een kring. Precies genoeg voor elk kind een stoeltje. En daarna pakt ze stukken papier en met haar allermooiste handschrift schrijft ze een kaartje voor elk stoeltje. Want op elk stoeltje komt een naam te staan. Als je straks naar de basisschool bent, dan zit je natuurlijk al, hè. Maar dan mag je op je eigen plaats gaan zitten. De juf rekent op je komst. Plaats bereiden. Wat doet de Heer in de hemel? Plaatsen bereiden. Voor wie? Voor alle die in hem geloven. Genade is niet zo van, nou, er is plek genoeg. We kijken wel wie er binnenkomt. Er wordt op je gewacht. Uw naam is geschreven in het boek van het Lam. Vindt u dat geen wonder? Hij rekent op je komst. Hij rekent erop. Ik wil dat die bij mij zijn, zei Jezus tot zijn vader, die gij mij gegeven hebt. Ik wil dat die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, een naam genoemd. Dan zult u een nieuwe naam krijgen. Een heerlijke naam. Er wordt op je gewacht. Zijn plaats gereed in de hemel. Gemeente, dat is de Heere Jezus aan het doen. En als hij dan daar zo Stefanus ziet lijden. Wat waren ze boos, die man om hem heen. De stenen bonkten tegen zijn lijf. Hij zei, ik zie de hemel geopend. En dan Jezus daar staan. En dan was het, kom in, gij gezegende. En beërft het koninkrijk. Stefanus, dit is jouw plaatsje. Hier zo. Dit heb ik voor jou bereid. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Waarom staat dat zinnetje daarna nog tussen? Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Nou, kijk nog eens even mee in vers 2. In het huis mijn vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik gezegd hebben dat daar geen plaats voor u was. Maar omdat er wel plaats is, zegt Jezus dat in het huis van zijn vader vele woningen zijn. Gemeente, hierin ligt de breedte en de rijkdom van het evangelie. Want in het huis van mijn vader, zegt hij, zijn vele woningen. Als dat niet zo was, had ik gezegd dat er geen plaats voor je was. Maar juist omdat er plaats is voor zondaren. In het huis van zijn hemelse vader. In het huis van onze God. Daarom roept hij en nodigt hij. Kom tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Neem uw kruis op u en leer van mij. Ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Het huis mijns vaders zijn vele woningen. Als dat niet zo was, had ik gezegd dat er geen plaats voor u was. Gemeente de Heere Jezus zegt dit ons tot zekerheid. Hij zegt dat hij heen gaat naar het huis van zijn vader. Hij bedoelt het troostend. Ik ga voor u een plaats gereed maken. Ik zorg dat u straks welkom bent in het huis van mijn vader. En zo, en dat mochten wij herdenken donderdag, met hemelvaartsdag. Zo is hij de hemel binnengevaren. Met een volmaakt lichaam. Maar toch was daar één teken aan te zien. Die wonden in zijn handen, waarmee hij voor de vader verschenen is. En zo mocht hij, gemeente, daar die hemelse troonzalen binnenkomen. En zichzelf voor de vader stellen en zeggen, kijk vader, ik heb alles gedaan wat u van mij gevraagd hebt om te doen. En ik heb het vrijwillig gedaan. Hier, ik heb betaald voor die vrouw daar zo vanavond. Zij kwam bij mij bij het kruis en zij beleed haar zonden en ik heb haar volkomen vergeven. Zie daar, vader, die jongen die bij me kwam. En die zijn zonde beleed aan het kruis. Ik heb volkomen zijn zonde vergeven. Hij heeft in mij een volkomen bron van vreugde gevonden en van vergeving. Ik wil voor hem en voor haar een plaats in mijn en in uw rijk. Gemeente, is dat niet heerlijk? Dat hij zo gegaan is. En als wij straks samen mogen komen, dan mogen we zijn handen zien. Dan mogen we in zijn handen die tekenen zien. Wat het hem heeft gekost om ons zalig te maken. Ik wil dat zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Weet bij. Ben je er straks ook bij? Ben je niet te oud voor? Ben je ook nooit te jong voor? En zeg je, hoe kom ik daar? Hoe kom ik daar? Had ik ook maar die zekerheid dat ik dat mocht weten? Hoe kom ik daar? Zeg, is dat geen hele Bijbelse vraag? Ik ben net gelezen over Thomas. Vers 5. Dat is de derde gedachte, de toegang. Hoe kom ik daar? Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Thomas. Ja, Thomas kennen we eigenlijk vooral als die ongelovige Thomas, toch? Die niet geloofde dat de Heere was opgestaan. Hij zei, behalve als ik het zie, die teken in zijn handen, dan zal ik het weten. Is Thomas hier ook die ongelovige Thomas? Ik vind dat Thomas wel een heel eerlijke vraag stelt. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Hij proeft die vertwijfeling in de harten van zijn medebroeders. Wij weten niet. Hij zegt niet, ik weet het niet. Nee, wij weten het niet. En als Thomas die vraag niet had gesteld, dan had Petrus hem misschien wel gesteld. Een soortgelijke vraag stelde Petrus ook. Heren, waarom kan ik u nu niet volgen? Thomas zegt, Heren, wij weten niet waar gij heen gaat. Wat is de weg? Hoe kunnen wij de weg weten? Wat is dat fijn dat je mensen hebt die de vraag stellen. Misschien loop je er ook al mee. Durf je er niet vooruit te komen. Thomas was iemand met een heel open karakter. Die gaaf is ons niet allemaal gegeven. Maar wat fijn als je zo'n karakter hebt, dat je soms ook voor een ander spreken kunt, zoals Thomas hier doet. Wij weten niet. Zo zie je dat die discipelen elkaar dragen. Petrus is bezig met, ik zal mijn leven voor u zetten. Thomas zegt, Heere, wij weten niet. Filippus in vers 8 zegt, Heere, toon ons de Vader. Judas, niet de Iscariot, zegt in vers 22, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Zou die twijfel die er was in die zaal en die bemoedigende woorden van de Heere Jezus ook niet meer tot eenheid hebben geleid? Als je nou zelf met vragen loopt, dan ben je echt niet de enige hoor. Spreek ze nou eens uit. Dat hoef je niet allemaal voor jezelf te houden. Het kan soms zo ontzettend helpen. Dat iemand vol verbazing tegen je zegt, maar heb jij die vraag ook? Dat had ik nog nooit van jou verwacht. Dan kan je zeggen, Heere, wij weten het niet. Dan kan je het samen bij de Heere brengen. Wat werkt dat bindend? En gemeente, tegelijkertijd zegt het ook alles over wie wij zijn. Het zo vaak niet weten en niet begrijpen. Heren, waarom gaat u nou deze weg? U ziet het misschien wel, maar ik zie het niet. Wij. En gemeente, er spreekt nog iets door in die vraag van Thomas. Wat wil Thomas? Wat wil hij? Hij wil bij Jezus blijven. Heren, wij weten niet waar gij heen gaat, want als we dat wel weten, dan gaan we met u mee. En hoe kunnen we de weg weten? Want als we de weg weten, dan gaan we u volgen, Heren. We willen bij u blijven. We hebben ons leven aan u gegeven. En nu willen we bij u blijven ook. Er zit daar een verlangen in, hè? Is dat ook uw verlangen? Om bij hem te zijn? Wist ik het maar. Had ik maar die zekerheid. Thomas, ik snap je. Dit is mijn vraag. Heren, we weten niet. Ik weet zo weinig. En gemeente, dan gaat de Heer Jezus antwoorden. En hij wordt niet moe, hè, om te troosten. Het geeft niet als je al voor de 100ste keer bij hem komt. En weer diezelfde vraag aan hem stelt. Hij is een geduldige en een medelijdende hoge priester. Jezus zei tot hem. Ik ben de weg. En de waarheid. En het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wat geeft de Heer Jezus hier een krachtig antwoord? En we kunnen over elk van deze woorden apart een preek houden. Dat gaan we niet doen. Dus we gaan heel compact bekijken. Wat zeggen deze woorden over het stukje wat we zojuist gelezen hebben? Nou, allereerst is dit een antwoord van de Heer Jezus op een vraag van Thomas. De vraag was, Heer, waar gaat u heen en wat is de weg? Nu geeft Jezus geen antwoord op die vraag, waar gaat u heen? Want daar had hij al antwoord op gegeven, want hij had al gezegd in vers 2, ik ga naar het huis van mijn vader. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, ziet u? Maar hij gaat wel de weg aanwijzen. En hij zegt dan tegen Thomas en tegen al die andere discipelen, ik ben de weg. Met andere woorden, je moet bij mij zijn en dan moet je mij volgen. Want als je mij volgt, dan ga je op het goede spoor. Ik geef je geen eindadres, zodat je zelf in je leven moet uitzoeken hoe je daar komt. Ik geef je ook geen route. Ik geef je een persoon. Ik geef je namelijk mijzelf. Als je mij volgt, dan kom je in het huis van mijn vader. Ja, dan blijf je ook bij mij. Want je volgt mij. Dit is wat betekent om discipel te zijn, om volgeling te zijn, om leerjongeren van Christus te zijn. Om de weg te volgen, de weg in een persoon. En het is genoeg om de weg te weten. Want door die weg kom je weer terug bij de Vader, bij het huis van de Vader. De weg. Ik ben de waarheid. Ja, dat hadden ze ook nodig. Deze vertwijfelde broeders. Lam geslagen door wat er allemaal was gebeurd. Vol met vragen. En gemeente, dan is de waarheid niet in een dogma. Die kunnen ons helpen om de Bijbel goed te begrijpen, zeker. Maar de waarheid ligt in de allereerste plaats. In een persoon. In de Heere Jezus Christus. En hij presenteert die zichzelf tegenover alle vragen. Die waarheid, en dat hou vast, dat ligt in hem. En hij zegt, ik ben het leven. De bron van het leven. Het geestelijke leven. Mij heb je nodig. Niet voor je aardse succes. Maar voor het eeuwige leven. Dat bij mijn vader in de hemel te verkrijgen is. Gemeente, wat heb je meer nodig dan weg? Dan waarheid en dan leven. Je hebt een doel nodig. De weg. Je hebt de waarheid nodig. Je hebt zekerheid nodig. Hou vast. En je hebt leven nodig. Omdat je vanuit jezelf dood in zonde bent. Het leven is in de Heer Jezus Christus. En bij hem moet je zijn. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is alles, gemeente, voor zondaren. Hij is de weg voor weglopers. Hij is de waarheid voor leugenaars. Hij is het leven voor zij die dood in zonde liggen. Hij is alles. Hij is alles wat je nodig hebt. Gemeente, ik hoef u niets meer te verkondigen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want dat is alles wat u nodig hebt. De Heere zegen het in uw hart. Nog één ding. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Gemeente, dit is geen beperking. Dit is onze zekerheid. Als Petrus nou op zijn eigen kracht in de hemel had moeten komen. Niemand komt tot de Vader, behalve als je goed je best doet. Ja? Nou, Petrus, vechten voor Jezus? Hoe noemde Jezus hem toen hij daar met zijn zwaard stond te zwaaien? En Paulus, vraag het eens aan hem. Zegt Paulus, heb jij goed je best gedaan voor de Heer Jezus? Nou en of. Honderden christenen vervolgd. Een waslijst niet te geloven. Wat was die Paulus? Saulus moet ik hier zeggen. Wat was die Saulus toch? Een ontzettend goede gelovige. Toch? Ja, dat vond hij zelf. Dat waren zijn maatstaven. Gemeente, niemand komt tot de Vader dan door mij. Want door de Heer Jezus Christus, hij is de enige weg tot ons behoud. Ga nou niet zitten zoeken hoe het zit met je eigen godsdienst. Of je er al wat van hebt gemaakt in je leven. Of het een beetje lukt om geloviger te zijn. Misschien zie je uit naar volgende week. Als je belijdenis mag doen. Misschien zie je er ontzettend tegenop en denkt, ja maar ik ben niet in die goede hoedanigheid. Ik had eigenlijk wel veel vromer willen zijn. Maar wat blijkt nu? Dat ik altijd nog steeds dezelfde ben. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Zie op Hem die alles heeft verbracht. Die alles is voor zondaren. Om hen met God te verzoenen. Gemeente, helemaal aan het begin van het Johannes-evangelie. Staat Johannes de Doper bij de Jordaan en hij preekt en hij komt Jezus voorbij. En hij zegt, zie. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En twee discipelen hoorden hem dat spreken. En zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zei tot hen, wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem, Rabbi, betekent meester, waar woont gij? En hij zei tot hen, kom en zie. En zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zo zou ik u dat gezegd hebben. Gemeente, kom en zie. Amen. Laten wij de Heer dank zeggen en voorbeden doen. Heren, zo mogen wij u hartelijk lief hebben. Omdat u het hebt gedaan, dat u zelf van eeuwigheid een weg, een mogelijkheid en een middel hebt gereed gemaakt om ons te verlossen en ons te brengen in die gemeenschap met u. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Heer, we danken u hartelijk voor uw woord, waarin u ons wilt toespreken, waarin u ons wilt bemoedigen, waarin u ons wilt oproepen om onze hoop weer te vestigen, niet in onszelf, maar in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En Heer, wat bent u een volkomen zaligmaker. U hebt werkelijk alles gedaan, alles om ons zalig te maken. Er hoeft niets meer van ons bij, we mogen volledig en volkomen ons vertrouwen op u vestigen. We hoeven niet te zien op ons eigen gevoel. We hoeven niet te zien op een overtuiging van vroeger of iets anders. Nee, we mogen het doen, Heren, met de levendige bediening van uw woord en geest. Waarin u ons weer wil toeroepen. En ons uw liefde weer wil verklaren. Heren, wij danken u hartelijk voor alles wat u geeft. Hoe zullen we u ooit met recht en volkomen kunnen danken? Als we zo mogen komen, Heren. Als u zal terugkomen op de wolken van de hemel en ons in uw huis zal brengen, dan zullen we aan geen eeuwigheid genoeg hebben om u te danken en u te loven om wat u hebt gedaan. Dat u gekomen bent om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Om dode zondaren levend te maken door het machtige woord van u, Koning Jezus. Heren, heers zo over ons leven. Heers zo over deze aarde. Maak uw naam groot, Heren. Geef dat uw kerk gebouwd mag worden. In de diepte en in de hoogte. En in de lengte en in de breedte. Ja, dat uw naam vol mag zijn. Dat de aarde vol mag zijn van de heerlijkheid van de Heren. Omdat u veel meer en veel groter bent dan wat er ook op deze aarde is. Heren, zo bidden wij u. Zegen uw woord. Laat het in ons zijn een bron van vreugde. We mogen ervan eten en van genieten. En verzadigd raken. Omdat het uw woord is. Omdat het uw stem is. Heren, we bidden voor hen die argeloos met uw dienst omgaan. Die wel geluisterd hebben en het wel gehoord hebben. Maar het zo gemakkelijk weer links kunnen laten liggen. Heren, wordt ze te sterk. Wilt u ze laten zien dat inderdaad uw goede tierenheid beter is dan dit tijdelijk leven. En dat ze hun hoop en vertrouwen op u mogen stellen. Heer, wees bij hen die twijfelen. Geef ze de zekerheid te vinden in de Heer Jezus. Dat ze van zichzelf af mogen zien. En zien op het volbrachte werk. Heer, we kunnen de vraag van Thomas zo goed begrijpen. Heer, ik weet het niet. Wij weten het niet. En we bidden daarom, Heer, maak het zelf door uw woord en door uw geest ons bekend. Uw weg. En doe ons vertrouwen. Dat als we u volgen, dat het goed is. En dat de uitkomst en het behoud zeker zal zijn. Heren, we doen voorbeden voor en met elkaar. We gaan een nieuwe week in. Een week waarin de scholen weer gaan beginnen. We bidden, Heren, wilt u zijn bij de leerkrachten? Wilt u ze helpen? Mogen ze de kinderen naar de Heer Jezus leiden door de verkondiging, door de uitleg van de Bijbel? Wilt u ze helpen daarbij? Om ze ook voor te leven in de liefdedienst van u. We bidden, Heren, wilt u zijn in de gezinnen. Wilt u de moeders helpen om hun kinderen tot Jezus te brengen. En wilt u de vaders geven dat ze hun taak als profeet en ook als priester van het gezin waar mogen nemen. En hun vrouwen en kinderen, zo u ze geeft, Heren, bij u brengen. We bidden, Heren, voor hen die in rouw zijn. En wilt u ze kracht geven en nabij zijn. We willen bidden, Heren, voor hen die eenzaam zijn. Wees ze nabij. Wilt u ze moed geven? Mogen ze in u een ware metgezel vinden? Een vriend die onze Jezus is. We bidden, Heren, voor hen die examen zullen doen in de komende weken. Wees ze nabij. Wilt u ze geven dat het geleerde in goede orde in hun gedachten terug mag komen als het van hen wordt gevraagd? Mogen ze hun best doen. Wilt u de hand van de vlijtige zegenen. En wil geven dat het ze wel mag gaan. Dat ze hun hoop en vertrouwen ook daarin op u zullen stellen. We bidden, Heren, voor de wereld om ons heen. Het gevaar dat dreigt. Misschien maken we ons zorgen om onze gezondheid vanwege het virus. En we bidden daarom, Heren, wilt u ons rust en vertrouwen geven. Dat u alle dingen regeert en bestuurt. En dat alle dingen, ook wat voor ons niet zichtbaar is, in uw hand ligt. We bidden, Heren, voor het geweld in het Midden-Oosten. Voor de vele slachtoffers die er zijn. En de pijn en de haat wat die gevoeld wordt. Heren, sta toch op. Wilt u vrede geven? Geef vrede, Heren. Geef vrede. Wil daar aanwezig zijn met uw genade en de geest. En degene die daar zo de taak hebben om te regeren. Wijsheid geven in wat ze moeten doen. Gedenk in het bijzonder, Heren, uw volk en kinderen. Zij allen die uw naam, de naam van de Heer Jezus belijden, van welke nationaliteit dan ook, dat ze hun liefde mogen laten zien aan de mensen om hen heen en te laten zien wat het u gekost hebt en hoe u geleden hebt. Heer, wees dan ook zo daar bij hen nabij. Onze ogen, Heer, richten wij tot u, de God van hemel en aarde, om het van u alleen te verwachten. Geef ons moed en geef ons hoop. Wees ons nabij in alle dingen en hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan deze dienst beëindigen met het zingen van Psalm 36. En met mondkapje begreep ik dat u mee mag zingen. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Hier wordt het vette van uw huis gesmaakt. En een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. 36 vers 2 is onze slotzang. Ga dan heen in vrede met mij biddend om de zegen van de Heere. Hem nu die bij machte is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen.